Ja, goed om hier weer te zijn, inderdaad. Ik kom nu uit Snits. Ik ben geen Fries. Mijn paken was wel het Anjum. Maar je hebt zijn hele leven in Almelo gewoond. Maar ik ben opgegroeid in Soest. En ik ben 6 jaar voorganger geweest hier in Boskoop. Bij de Perugia gemeente. En 4 jaar geleden zijn wij verkast richting het Hoge Noorden. Ik ben voorganger van de evangelische gemeenschap Sneek. Ook een VPE gemeente. En mooie gemeente. Ik mis het gebouw eigenlijk een beetje. Dat is wel een beetje, dat zult u ook hebben. Omdat er zoveel warme herinneringen eigenlijk zitten aan het gebouw. De doopdiensten die wij in de Perugia eigenlijk mochten houden telkens als we bij jullie kwamen. Dat mochten wij dan in de middag doen. Het was erg vermoeiend 's middags. Dus ik hoop dat u het volhoudt, dat u wakker blijft. Ik heb mijn jasje uitgetrokken, mijn mouwen opgestroopt. Ik vind het behoorlijk warm. U hoeft dat niet ook te doen, maar ik heb dat gedaan. Ik ben getrouwd met Lisbeth, 5 kinderen. De jongste 2 is een tweeling, die maken daar de boel onveilig. En de oudste 3 die zijn daar in Friesland thuis. Mijn vrouw die is aan het studeren voor verpleegkundige. Dus die heeft de handen vol wat dat betreft. Dus die had geen zin om dit hele end naar het zuiden te maken. Noord-Frankrijk. Inkopper. Goed. We gaan... Staat hij er al op of doet hij het? Ja, oh mooi. Ik wil vanmiddag met jullie stilstaan bij God is heilig. En misschien als je had gehoord van tevoren, dat is het onderwerp van de preek, dat je dacht van oei, wil ik daar wel over horen? Dat zou zomaar kunnen, hè? En dat je denkt van God is heilig. Mijn weekend was niet zo heilig. Mijn week was misschien niet zo heilig. Ik zit misschien niet in een heilige fase in mijn leven. Op verschillende vlakken van mijn leven. En dan moeten we het vanmiddag hebben over God is heilig. De eerste loopt al weg. Dat was heel flauw. Naast dat ik voorganger ben in Sneek, heb ik ook een enorme leuke vriendengroep gekregen in Sneek. En dat is denk ik, als het gaat om basis van leven, is dat eigenlijk een van de grootste geschenken die God ons gegeven heeft in Friesland. En gisteren zijn we met een groep wezen scootjesielen. Echt Fries. We hadden dat gewonnen met een veiling. Kostte wel €500, maar goed, dan heb je wat. Maar met 25 man viel het mee. En we zijn een hele middag op pad geweest. En een groot deel van de vriendengroep, die heet de No Woman No Cry vriendengroep. En ik zal aan de zusters even uitleggen waarom. En dan zegt u, dat valt wel mee. Dat valt wel mee, wat mooi. Want het was inderdaad zo, voor mijn tijd was daar in die vriendengroep, ze zijn nu ergens midden 40, dus ik ben nog de jonge Benjamin in het midden, vind ik zelf. En binnen die vriendengroep was op een gegeven moment was een periode dat een tweetal van die mannen, die gingen door een echtscheiding heen. En die vrienden dachten van, als wij hen loslaten, of als we niet iets organiseren, dan raken we hen kwijt. En toen is er een No Woman No Cry, omdat ze dus in een echtscheiding zaten, hun vrouw moesten verliezen, dat door die breuk verdriet ook was, hebben die mannen gezegd, wij gaan een No Woman No Cry groep oprichten. En dat is eigenlijk gewoon samengekomen. Wij zijn geadopteerd in de No Woman No Cry groep. En dan gaan we vissen, en dan gaan we bootjes varen, en dan gaan we, weet ik het, voetbal kijken. Maar bij die groep, naast die groep van vrienden, was er een groepje bootcampers. En dat waren de enige 4 niet-christenen op de boot. En het was wel grappig, want degene die het georganiseerd had, die legde uit waarom die veiling was. En het was voor een evangelisatiedoel. En hij zei, nou, ik ga ervan uit dat jullie allemaal christen zijn. En die 4 zeiden, ja, maar wij niet. Oh, dat komt wel aan het einde van de dag. Maar wat we zagen eigenlijk tijdens het zeilen zelf, we hebben 4 uurtjes op die boot gezeten, was dat groepje toch wel een beetje afzonderlijk van elkaar zat. De vrienden die hen mee hadden genomen, die hadden natuurlijk wel contact. Ik liep wat te geiten en grappig te doen, soms. En wat er toen gebeurde was dat we eigenlijk wel een beetje contact, een beetje gesprek hadden. Maar het ging niet echt diep of zo, want we zaten op de boot en het liep allemaal niet zo. En 2 daarvan, die ging ook s'avonds mee naar de barbecue. Dat is mijn 2e hobby. En dat hebben we gisteravond gedaan. En die 2 die waren dus mee en we dronken een biertje, we hadden een speklapje. En op een bepaald moment had een van die jongens die geen christen was, die had een gesprek samen met een van onze vrienden over de kerk. En hij zei van, ja, weet je, ik hoorde in Leeuwarden, er is een gemeente, een baptistengemeente. En vrienden van mij die zitten daar en die wonen samen. En nu worden ze de kerk uitgezet omdat ze samen wonen. En wat is dat nou met geloof en met God? En die vriend van mij die stond daar zo en die zei van, hij is dominee, dus ga maar even naar hem toe. Dus het werd meteen op mij geschoven. En het grappige was dat op het moment dat ik met die jongen aan het spreken was, in de eerste instantie, wat hij zei was, ben je dominee? Ik zeg, nou, ik ben geen dominee, een dominee is heerser en daar hou ik niet zo van. Maar ik ben een voorganger. En hij zei, oh, nou, dat had ik niet gedacht. Ik had echt zo'n heilig persoon verwacht. Nou, daar moet ik wat mee in mijn stille tijd komende week. Maar dat geeft wel even wat aan, hè? Het beeld wat we misschien hebben van heiligheid is dat we denken van, wij moeten daar ver van afblijven. En soms lijkt het ook wel onbereikbaar. Yes, daar gaat hij. Want wij hebben Henk Veerman in het Hoge Noorden bij Heerenveen. En ik kan me voorstellen, de spits van Heerenveen, als hij een Lionel Messi ziet, dat is ongeveer het idool, hè? Dat is het ideaal. Mijn generatie kent Johan Cruijff in die zin niet, maar Messi met zijn... Ondertussen heeft hij geloof ik al 5 gouden ballen gewonnen. Maar als het gaat om onbereikbaarheid in voetbal, vergeleken met Henk Veerman, is dat zo ongeveer heilig. Snapt u? En dat is vaak... Nou ja, ik wel. Maar dat geeft niet. Nee, dat was mijn enige voetbalvergelijking, gelukkig. Maar vaak hebben we het idee van heiligheid is ontzettend onbereikbaar. En als je er goed over nadenkt, dan is dat eigenlijk ook wel zo. Want wij zijn precies het tegenovergestelde van datgene wat God is en waarin Hij heilig is. God is ongeschapen. Wij zijn geschapen. En dat moet ons, als het goed is, nederig maken. Moet ons bewust maken dat er iemand is die groter is en prachtiger is, die ons gemaakt heeft. En dat zou ons een stukje van onze menselijke hoogmoed moeten gaan kosten. God de ongeschapene. Wij kwetsbaar geschapen. En we genieten van alles wat geschapen wordt. God is oneindig. En wij zitten de tijd af te tikken tot 6:30 en de gehaktballen komen op tafel. Dus wij zitten in de tijd gevangen. Onze tijd is ook maar beperkt. We hebben niet het eeuwige leven. Tenminste, hier op aarde. Dank u, zuster. Ja? Maar we zitten gevangen op dit moment nog in tijd. En God is de eeuwige. God is tijdloos. God die zit niet op zijn klok te kijken van hoe laat is het. Kom ik wel op tijd voor mijn volgende afspraak? God is almachtig. En wij denken zelf ontzettend machtig te zijn. En als we gaan kijken naar de macht over ons eigen leven alleen al, dan faal ik al met het uitleven van de macht die God mij gegeven heeft om mijn tijd bijvoorbeeld in te delen. Of om een goede vader te zijn voor mijn kinderen. Of om een goede leider te zijn in de gemeente. We hebben macht van God gekregen, maar God is de almachtige. En Hij weet precies hoe het wel moet. God is alwetend. En wij zijn vaak onwetend. En ik had dus gisteren met die jongen een gesprek en dat ging ook over... over schepping, over evolutie, over homoseksualiteit, over het lijden. En hij worstelde met het idee van als die alwetende, die almachtige God er is en bestaat, hoe kan het dan dat er zoveel lijden is? Hoe kan het dan dat hij niet dat even wegneemt? Of als er dan, en hij zei dat letterlijk, een kinderverkrachter is, waarom drukt hij niet op een knop en dan bam, is die verkrachter dood? Ik dacht, nou ja, waar is de grens dan die je legt? Maar die almacht van God, die Hij op een goede manier weet te handen en voeten weet te geven, daar kunnen we eigenlijk niet eens mee omgaan. We weten niet eens hoe we ons land moeten besturen, hoe we een Oekraïne-referendum op een goede banen moeten leiden. En noem het eigenlijk maar op. We zijn beperkt. En God is volmaakt. En we merken de beperktheid in ons leven, in ons lichaam, in onze kennis. Een grote filosoof zei ooit, wat is er mis met weten wat je weet en niet weten wat je niet weet tot over een tijdje? Dat was Winnie de Pooh. Maar wij zijn beperkt. En het is ook niet erg dat we ons ervan bewust zijn dat wij beperkt zijn in wat wij kunnen en wat wij niet kunnen. Dan laten we gauw maar Bijbel gaan lezen, want anders gaat het helemaal mis. Ik heb een gedeelte uit Openbaring hoofdstuk 4 uitgekozen. En ik heb dat gedaan in de Bijbel in gewone taal, omdat we een blik krijgen in de heiligheid van God en hoe de hemel er dan uitziet. En ik nodig u uit om mee te lezen. Het is in de Bijbel in gewone taal, maar als u uw NBV of HSV of NBG of de SV heeft of het boek heeft, lees vooral mee. Openbaring hoofdstuk 4 en we lezen dat hele gedeelte. Johannes zegt daar, helemaal aan het einde van de Bijbel. Daarna keek ik omhoog en ik zag in de hemel een deur openstaan. Weer hoorde ik de stem die klonk als een trompet. De stem zei, kom naar boven, dan laat ik je zien wat er vanaf nu zal gebeuren. En op datzelfde moment kwam de geest van God in mij. Ik zag een troon staan in de hemel. Op die troon zat iemand die straalde als groene en rode edelstenen. Boven de troon was een schitterende regenboog en om de troon heen stonden 24 andere tronen. Op die tronen zaten 24 leiders of oudsten van Gods volk. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden kroon op hun hoofd. Uit de troon van God kwam bliksem en donder en voor de troon brandden 7 grote vlammen. Dat zijn de 7 goede geesten van God. De grond voor de troon leek op een zee van glas, net zo helder als kristal. Om de troon heen stonden 4 dieren, aan elke kant 1. De dieren hadden overal op hun lichaam ogen, aan de voorkant en aan de achterkant. Het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een jonge stier. Het derde dier had het gezicht van een mens en het vierde dier leek op een vliegende adelaar. Elk dier had 6 vleugels en ook op de vleugels zaten overal ogen. Dag en nacht zingen de dieren, heilig is Hij, heilig is God de Heer, heilig is de machtige God die er is, die er was en die zal komen. De 4 dieren zingen voor God die op zijn troon zit en eeuwig leeft. Ze juichen en ze eren en danken hem. En telkens als de dieren zingen, knielen de 24 leiders voor Gods troon. Ze eren God die eeuwig leeft. Ze leggen hun gouden kronen voor zijn troon neer en zingen, Heer onze God, u hebt alles gemaakt. De wereld bestaat omdat u dat wilt. Iedereen moet voor u juichen. Iedereen moet uw macht prijzen. U verdient alle eer. Tot zover. God is heilig. En als je ergens wilt lezen over die heiligheid van God, dan is het onder andere in Openbaring hoofdstuk 4, waarin we een blik gegund worden in de troonzaal van God. En wat je ziet, alles draait daar om Hem. Ik ben een slide kwijt. Oh nee, niet. Ja, ik dacht dat ik mijn slide kwijt was. Dus wat we zien is, Johannes die doet de deur voor ons open en wij mogen zomaar een blik werpen in de troonzaal van God. En wat heel kenmerkend is aan dit gedeelte is dat hij constant beschrijft, het ziet eruit als. Het ziet eruit als. Het ziet eruit als. Ja. En dat maakt al alleen al, geeft het alweer dat wat er beschreven wordt en hoe het eruit ziet, dat het niet eens in woorden, in een boek, in taal te vangen is, hoe prachtig het eruit ziet. En Johannes voelt daarin zijn hulpeloosheid misschien wel, om te beschrijven wat hij daar van God te zien krijgt. Het is prachtig om te zien dat in die troonzaal van God er volop activiteit is. Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij in het Rijke Westen besloten, God is dood. Johannes zegt iets anders. Er is volop activiteit in de troonzaal van God. Er gebeurt van alles. Er zijn wezens. De oudsten die bidden in het Fries hun knibbels uit hun knieën. Klopt ook niet. Maar in ieder geval, ze zitten constant op hun knieën om die heilige God te aanbidden. En je ziet, alles draait om God. Die regenboog gaat over de troon heen. De 4 oudsten zijn rondom de troon. Of de 4 wezens en de 24 oudsten. Ze zijn allemaal rondom die troon van God. En alles staat erin centraal dat het allemaal draait om God. God is een heilig God. En dan lees je over die zee van glas, van kristal, die voor de troon van God is en die misschien wel oneindig ver uitstrekt, verder dan het Sneeken Meer. En dat geeft iets aan van ons als mensen. Wij kunnen daar niet zomaar even naartoe wandelen. Het maakt ons, hoop ik, onder de indruk van die enorme heilige God. En het probleem wat wij vaak hebben is dat op het moment dat wij dat heilige ontmoeten, dat we er misschien ook vanmiddag bij stilstaan, op het moment dat we die woorden van Johannes, en dat zou ik u willen vragen om dat eens te doen, in de komende week, in uw stille tijd misschien, om nog eens die woorden van Johannes tot u door te laten dringen, dan komen wij erachter dat we eigen beperktheden hebben. Dat alles wat God is, alles wat heilig is, alles wat puur is, alles wat zo prachtig is, dat dat zo groot is dat wat wij hier op aarde zien en wat in ons leven heilig genoemd wordt misschien wel, verbleekt bij de heiligheid van God. En wat we kunnen doen is als een pinguïn ons vastbinden aan een vuurpijl en denken van wij kunnen nu ook vliegen, wij kunnen nu ook heilig zijn. Maar als mens gaan wij dat nooit of te nimmer redden. Om bij die heilige God te komen. Zonder dat God zelf daarin natuurlijk een stap zet. Wees geduldig alstublieft. Nou, waarom is het nodig dat we stilstaan bij een heilige God? Het is nodig zodat wij weten dat wat wij zien en dat wij, wat wij meemaken niet de werkelijke realiteit is van ons leven. Het schijnt zo te zijn dat in China als daar een toneelstuk gehouden wordt en je gaat in zo'n zaal zitten dat je een toneelstuk hebt in 2 etages. Op de onderste etage wordt een spel gespeeld, een toneelstuk gespeeld. En daarin is de werkelijkheid zoals die hier op aarde is. Er wordt getrouwd, er wordt kinderen geboren, weet ik veel, ze worden verliefd of ze worden op de verkeerde verliefd en die spanning die leeft. Precies wat je met goede tijden, slechte tijden allemaal ziet. Maar daarboven heb je de geestelijke realiteit in die Chinese toneelstuk. En het lijkt wel alsof de werkelijkheid waarin wij vandaag de dag leven, alsof Johannes zegt, ja, maar er is ook nog een andere realiteit daarboven. En daar gun ik je een blik in. Het is eigenlijk niet gek dat Johannes die blik van God krijgt. Als we ons verdiepen in de persoon Johannes. Johannes leefde zo ongeveer in 95 na Christus. Dan was hij een voorganger of een pastor of een herder van zijn gemeente in Efeze. En het is regelmatig voorgekomen dat op het moment dat, of regelmatig, het staat opgeschreven in de kerkgeschiedenis, dat Johannes wel eens de stad Efeze binnenging. En buiten de poorten waren allemaal kruisen opgesteld. En daar hingen zijn eigen gemeenteleden. Johannes is in een ketel met vurige olie gegooid. Dus die man die moet er verschrikkelijk uit hebben gezien. En waarom? Omdat hij in Jezus geloofde, in deze heilige God geloofde. En Johannes die maakte zich zorgen over de toekomst van die vroege kerk. Die zo kwetsbaar was, die zo klein was, die met kracht wel groeide, maar die ontzettend vervolgd werd, al decennia lang. En Johannes die dan als oude man, vol van wanhoop misschien wel, en dat lees je ook later terug in het boek Openbaring, het uitroep naar God, Heere God, hoe gaat het nou verder? Mijn kudde leidt, ik leid, u bent toch die heilige God. Hoe is het nou in uw hemel? En dan krijgt hij deze troonzaal te zien van God. En laat God op die manier zien, er is ook een andere werkelijkheid. Er is een werkelijkheid waar God actief is. Er is een werkelijkheid waarin God betrokken is op datgene wat hier op aarde plaatsvindt. Nou, waar zit onze pijn? Als het gaat om waarin wij leven in het rijke Westen. Wij proberen het leven zelf te fixen. En we zijn er ontzettend goed in om op alle mogelijke manieren te zorgen dat het allemaal weer goed komt in ons leven. We hebben net een economische crisis gehad. En natuurlijk ben ik niet blij met een economische crisis. Maar we stropen onze mouwen op en we moeten de mate van welvaart die wij hebben, die moeten we weer opnieuw terug zien te krijgen. En we zien niet op naar die heilige God die de wereld in zijn hand heeft. We proberen het leven te beheersen voor zover dat kan. En we zien eigenlijk de wanhoop van de mensen naar Brussel, dat we het eigenlijk niet in de handen hebben. Het leven, de maatschappij, IS, radicaal islam, het glipt ons allemaal door de vingers. En als het gaat om mijn eigen leven, om de dingen die in ons leven speelt, ook daarin glipt heel wat. Ons tussen de vingers, het leven is niet maakbaar. Onze maatschappij wil zeggen dat het wel maakbaar is, maar het is niet maakbaar. Niet in die mate als wat onze maatschappij ons wil geloven. We proberen het leven te verlengen. De afgelopen 6 jaar ongeveer kijk ik iedere avond De Wereld Draait Door. Wie van u doet dat ook wel eens? Ja? weinig. Maar wat je daar, ik zie een rode draad eigenlijk in dat programma. Ieder moment dat er weer een medische doorbraak is, dan roept Matthijs van Nieuwkerk een van die artsen of een van die de hoogleraren, die nodigt die uit. En die moet dan het verlossende antwoord geven op de vraag, hebben we kanker overwonnen? Kunnen we MS overwinnen? En ik hoop dat dat gebeurt, begrijp me goed. En er zelfs zijn er wetenschappers geweest die uitgenodigd zijn, kunnen we het eeuwig leven hier op aarde bereiken? Door ons genetisch materiaal constant maar weer opnieuw te verjongen. En je ziet een angst in iemand als Matthijs van Nieuwkerk. Als het gaat om het willen verlengen van het leven. Waarom? Omdat hij geen enkel perspectief heeft op een leven na de dood. We proberen als mensheid uiteindelijk dit heilige, wat God is en wij niet zijn, te grijpen. Nou, wat is Gods antwoord daar nou op? We zien dat God de heilige afdaalt en het voor ons afmaakt. En ik wil met u vragen om Genesis eens op te zoeken. En voordat we dat verder gaan doen, wie is de eerste in de Bijbel die een offer bracht? Abel? God zelf, ja. We kijken in Genesis 3, daar zie je de zondeval. En op het moment dat Adam en Eva gezondigd hebben, ze hebben gegeten van de boom waar ze niet van mochten eten, u kent het verhaal natuurlijk allemaal. Wat zie je dan gebeuren is dat God in de avond stilt of in de avond koelt, dan komt hij de hof weer binnen. En wat zegt God dan? God zegt dan, Adam, waar ben je? Adam, waar ben je? Dat zegt hij ook vandaag. Mens, waar ben je? Jij mens die in het profane, het niet heilige leeft. En die heilige God die naar de mens toe komt en vraagt, mens waar ben je? En wat is dan Adams reactie? Hij staat daar en hij heeft zich een beetje onbeholpen zijn schaamte bedekt met bladeren. En daarmee heeft hij eigenlijk laten zien, ik voel mij zondig, ik voel mij schuldig. Ik ben niet heilig, ik ben ver van dat heilige, van die glorie waar we net over hebben gezongen. Daar ben ik zo ver van af. Ik ben me er opeens van bewust geworden. En God vraagt hem, wat heb je gedaan? Heb je van de boom gegeten waar je niet van eten mocht, zingen Ellie en Rick het dan zo mooi. En wat doet Adam dan? Hij zegt, ja, de vrouw die u mij gegeven heeft. En daar gaat het eigenlijk in al onze zonden, gaat het daar eigenlijk mis. Wij erkennen niet onze fouten. Wij erkennen niet dat het bij ons fout zit. Dat wij die heerlijkheid, die heiligheid, die glorie van God, die hebben wij tekort gedaan door ons gedrag. En God geeft dan de vloek over de zonde. Hij spreekt de vloek uit over de mensheid. En nadat hij dat gedaan heeft, dan midden in die vloek spreekt hij ook de boodschap van verlossing. Er zal iemand komen die straks de kop van de slang zal gaan vermorselen. En dan lees je in 3 vers 21, God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. En wat God daar laat zien, al helemaal in dat prille begin, is dat die heilige God, die vanaf zijn troonzaal afdaalt naar de mens, dat hij zegt, ik breng een offer. En ik zal jou kleden met gerechtigheid. En dat waren misschien, weet ik veel, er staat niet bij wat voor dier. Maar daar laat God het principe al zien. Zonde wordt betaald door een offer. En daarmee kun je opnieuw rechtvaardig worden voor God. Kun je heilig worden voor God. En God neemt dat initiatief om eerst naar ons toe te komen, terwijl wij nog zondaars waren. God daalt af. En hij maakt dit af. Nou, hoe weten we op basis van Openbaring dat God dit daadwerkelijk doet? En dan grijp ik opnieuw terug naar die glazen zee. Wat als het ware Gods megafoon. Dus ik heb zo'n mooie microfoon, waarmee ik meer bereik heb dan u op dit moment. Maar als die glazen zee er is, en dan moet het eens bij de Reewijkse plassen misschien eens proberen. Maar als je daar staat te schreeuwen naar je kind, dan weerkaatst het water ook je stemvolume, als het goed is. Schijnt. Ik ben niet zo wiskundig of natuurkundig ingesteld. Maar dat principe zie je eigenlijk in de troonzaal van God. Op het moment dat God zegt, er is leven, dan is er leven. Op het moment dat God zegt, er zijn licht, dan is er licht. Als God zegt, er zijn sterren, dan zijn er sterren. En dat doet hij vanaf die plek waarin het weerkaatst wordt, als het ware, over die glazen zee heen. God is de God die nog steeds tot ons spreekt en nog steeds tot u en tot mij, tot jou en tot mij spreekt en zegt, mens, waar ben je? Waar ben je? Ik, de Heilige God, ik spreek tot jou. Ik wil je hart benaderen. Ik wil je hart bereiken. Ik wil graag dat je naar jezelf kijkt. Omdat je bereid bent om ook zelf naar jezelf te kijken. En te begrijpen dat ik je niet wil afwijzen. Maar dat ik je genade wil schenken. Oh ja, hij mag 2 verder. En we zien het in de liederen die gezongen worden. Waarin Gods wezen kenbaar wordt gemaakt. Het eerste lied is het lied van de 4 dieren rondom de troon. God die laat daar zien wie hij is. Hij zegt, heilig is hij. Heilig is God de Heer. Heilig is de machtige God die er was, die er is en die zal komen. Op het moment dat Mozes vlak voor zijn bediening staat en vraagt, wie bent u dan helemaal, God? Dat ik naar de farao zou moeten gaan, dan openbaart God zijn naam en dan zegt hij, ik ben die ik ben. En lieve mensen, dat betekent dat deze God die ons tot verantwoording roept, mens, waar ben je? Daarin zijn wezen openbaart en tot ons als mensen zegt, ik ben die ik ben, spreekt tot je. Dat is de God die er was, zoals Psalm 139 zegt, op het moment dat wij groeiden in de buik van onze moeder, dat God daar al was en ons, al waren wij nog niks, formeerde in die buik van onze moeder. En wat zei hij over ons op dat moment? Je bent een wonder. Wonderbaarlijk. Bjusterbaarlijk in het Friesk. Is jouw bestaan. En die God die was er in het prille begin van ons leven. Die God is er vandaag, die is er vanmiddag hier aanwezig. En die God zal er ook zijn straks in de toekomst. Iedere keer als wij Heer zeggen, misschien als stopwoordje in ons gebed, zeggen we daarmee de heilige naam van God. Spreken we uit, hij is de God die er was, die er is en die komen zal. Dit is wie God is. En het tweede lied wat de oudsten op hun knieën zingen is, Heer onze God, u hebt alles gemaakt. De wereld bestaat omdat u dat wilt. Iedereen moet voor u juichen, iedereen moet uw macht prijzen. U verdient alle eer. Wat is het grote verschil tussen een knal die ooit is ontstaan in het enorme heelal en een God die ons geschapen heeft? Het grote verschil is dat God hier zegt, en de Bijbel noemt dat uit welbehagen zijn we geschapen. Weet u dat woord nog? In het Griekse woord is dat het woordje eudokia. Dat is een gevoel van vlinders in de buik die God had op het moment dat hij deze hele wereld liet ontstaan. Toen wij als mensen werden geschapen, dat is onze schepper die uit welbehagen ons als mensen heeft gemaakt. Dat is de God die niet is als een klokkenmaker die ooit een klok in elkaar heeft gezet, aan de muur heeft gehangen en er nooit meer naar omkijkt. Maar dat is de God die betrokken is op zijn schepping. Die niet alleen de schepper is, maar ook de onderhouder is van de schepping. Die betrokken is op u en mij, op jou en mijn eigen leven. Dus wat zien we nu vanuit die troonzaal van God? Die heiligheid van God? Die we niet eens kunnen beschrijven in woorden? Die daarmee een zwakke afspiegeling zijn van wat Johannes werkelijk heeft gezien. Die heilige God die daalt af naar ons als mens. En zet zijn heiligheid in voor ons. Zodat wij verlossing mogen vinden. Zodat wanneer Jezus kwam en Jezus stierf voor ons aan het kruis. Dat daar verzoening plaatsvond. Omdat Jezus ons daarna, of omdat God ons daarna mocht kleden met kleding van gerechtigheid. Zoals Adam en Eva in de hof werden gekleed. Dat is de heiligheid van God die naar ons toekomt. En bedenk wel, dat is niet goedkoop. Dat is niet goedkoop. Dat heeft Jezus zijn leven gekost. Dat heeft God zijn eigen zoon gekost. En op het moment dat God je tot verantwoording roept, vraagt mens, waar ben je? En je bekent waar je staat, wat er gebeurd is. Je bent onder de indruk van die heilige God die dichtbij komt. Wees je er wel van bewust. Het heeft Jezus zijn bloed gekost. Om die vrijspraak voor je uit te spreken. Maar God zet zijn heiligheid in voor ons. Een goed Hollandse vraag is. Wat kunnen we ermee? In de eerste plaats hebben we troost. En als we denken aan Johannes, dan kan ik mij voorstellen dat deze oude Johannes, ik zie het dan voor me met lang haar en een lange witte baard, getekend door het leven. Op het moment dat hij deze woorden leest, of zag, deze openbaring van God kreeg, in het boek Openbaring, dat hij troost vindt. Dat hij troost vindt waarin in zijn leven, in zijn omstandigheden, het leven door zijn vingers glipt. En hij zich zorgen maakt over de kerk. Zich zorgen maakt, niet zozeer over zijn eigen leven, maar over datgene waarin hij als vriend van Jezus, hij lag aan het hart van Jezus, waar hij zich zorgen over maakte. Hij had de gemeente lief. Ontzettend lief. Maar hij was verdrietig, hij was wanhopig over die kerk. En hij ontvangt troost wanneer we weten dat onze realiteit niet de echte en de enige realiteit is. Er is een hemelse realiteit die daar bovenuit gaat. En als u doorleest in hoofdstuk 5, dan staat er een prachtig gedeelte dat Johannes het inderdaad ook uitroept. Wie gaat dan die boekrol openen? Wie gaat dan een keer brengen in de geschiedenis? En dan openbaart zich opeens de leeuw die ook het lam is. Wat geslacht is Jezus Christus. En dan staat er iets heel prachtigs. Dan wordt er gesproken over gouden schalen die gebracht worden bij de troon van God. En die gouden schalen die houden wat in zich? De gebeden van de heiligen. Het zijn de gebeden van Johannes. Het zijn de gebeden van zijn kerkmensen in Efeze. Het zijn de gebeden van al die mensen die lijden om Christus wil in de vervolgde kerk vandaag de dag. Maar het zijn ook de gebeden van ons waarin wij zelf merken het glipt me door de vingers. Wie gaat mij redding brengen? En op basis van die gebeden wordt de toekomst van God en het plan van God met deze wereld wordt uiteindelijk in gang gezet. Maar onze gebeden, lieve mensen, worden gehoord en verhoord. Misschien niet zoals u dat wilt. Maar ze worden wel degelijk gehoord. En dat is prachtig om te weten. En het tweede wat we mogen doen is we mogen weten, we zijn een eenheid. Wij als evangelische, tenminste ik als evangelische, u niet, maar ik als evangelische denk wel eens dat we pas 35 jaar christen en kerk zijn. Maar we staan op zoveel duizend jaar van geloof. Van zoveel duizend jaar van openbaring van God wie hij is en wat zijn hart is voor mensen en voor deze wereld. En in die eenheid die we zien van die troonzaal van God, mogen wij met hem, met hen samen God aanbidden, God prijzen. We zingen dat lied wel eens. Heilig, heilig is de Heere God almachtig. Die was, die is en die komen zal. Iedere keer als we dat zingen, dan moeten we weten en mogen we weten. Dat zingen wij samen met die vier wezens rondom de troon van God. We zingen het mee met hen. En iedere keer als we zingen over u die mij geschapen heeft. Dan zingen we mee met die 24 oudsten. Oudsten zijn fantastisch trouwens, hè? Maar goed. We zingen mee met die 24 oudsten voor Gods troon. En we prijzen God vanwege het feit dat hij dit alles gemaakt heeft, dit alles geschapen heeft, dat hij dit alles ook onderhoudt en dat hij dit zal brengen, deze wereld en ons leven, tot een climax waarin Jezus straks zal terugkomen. En we zien Gods trouw. God gaat in ons door met wat hij begonnen is te doen. We hoeven niet meer te proberen, maar we mogen wandelen. Wandelen met God. Hoeft niet ook meer in die oude status als zondig mens te leven. Als u mij zou vragen, wat is je lievelingstekst? Dan hoor ik eigenlijk te zeggen, er is geen enkele lievelingstekst, want elk van God ingegeven schriftwoord, zegt 2 Timotheüs 3 vers 16. Maar er is één tekst die mij heel erg diep raakt en wat mijn motto is. En dat is Efeze 2 vers 10. Daar staat, want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen. Om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Wat Paulus daar letterlijk zegt is, wij zijn zijn kunstwerk. En op het moment dat God ons dus ontmoet, op het moment dat wij antwoord geven op de roepstem van God die zegt, mens waar ben je? En we komen tot erkenning, Heere God, u bent de heilige God, ik schiet tekort. Wilt u mij bekleden met uw Zoon Jezus Christus? Wat gaat God dan doen? Hij maakt ons tot een compleet nieuw kunstwerk. In Christus Jezus geschapen. Om de weg te gaan van de goede daden die God heeft mogelijk gemaakt. God, misschien lijkt dat ver weg, maar het is ontzettend dichtbij. Amen.